Goedemorgen. We hebben net dat... Staat die aan trouwens? Hoort u mij? Ja? We hebben net dat laatste lied gezongen. En daar hebben we gezongen van... Ik geef u mijn hart. Ik geef u mijn ziel. Ik leef alleen voor u. Heer, doe uw wil in mij. En ik weet niet hoe u dat zingt, maar dat zijn hele grote woorden als we dat zingen. Want hoe zou ons leven eruit zien als wij... echt onszelf volledig aan de Heer geven? Zou ons leven dan nog hetzelfde zijn als nu? Of zou dat er anders uitzien? Aan het begin van de 17e eeuw leefde er een man en zijn naam was, hij had een hele lange naam, Nicolai Ludwig von Zinzendorf. Nou, wie kent deze man of wie heeft wel eens van hem gehoord? Oh, dat valt me dan toch nog mee. Bijbelschool, denk ik. Volgens mij. Die leefde aan het begin van de 17e eeuw en deze Ludwig von Zinzendorf, die had altijd in het leven al het verlangen om dichter bij de Heer te leven. Alleen hij was een keer op reis in Duitsland en daar bezocht hij een museum. En daar hing een schilderij van de Heer Jezus met een doornenkroon op zijn hoofd. En hij keek naar dat schilderij en onder dat schilderij stonden de woorden, zie, dit heb ik voor u gedaan. En die woorden die raakten hem. Hij besefte op dat moment, hij besefte echt wat op dat moment, wat de Heer voor hem gedaan had. En hij nam de Heer Jezus aan als zijn redder en als zijn verlosser. Maar toen hij nog een keer naar het schilderij keek, vielen hem nog een aantal woorden op die onder dat schilderij stonden. Naast de woorden, zie, dit heb ik voor u gedaan, stonden de woorden, wat doet u voor mij? En die woorden, die sloegen bij deze graaf van Zinzendorf, ik zeg het maar even zo, in als een bom. En hij schijnt op dat moment daar gezegd te hebben, ik heb de Heer Jezus altijd lief gehad, maar vanaf nu wil ik alleen nog maar doen waar hij mij zal leiden. En zo is dat gegaan. Hij heeft zijn leven volledig overgegeven aan de Heer. En door zijn werk is er over de hele wereld een heel groot zendingswerk ontstaan. Er is een boek over hem geschreven, u kunt dat lezen als u dat interessant vindt. Het is fascinerend, het is boeiend, vind ik altijd. Ook wel een klein beetje jaloersmakend als je dat soort verhalen leest. En ik zat er nog eens een keer een beetje verder over na te denken. Ik denk van ja, het is inderdaad jaloersmakend, maar er zit ook wel een bepaalde mate van logica in. Maar wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik het volgende mee. Als je echt beseft... wat de Heer Jezus voor u, voor mij, gedaan heeft. Zou ons leven er dan misschien ook niet anders uitzien? Welke keuzes maken we dan? Ik denk dat we vaak onvoldoende en misschien... we kunnen nooit begrijpen wat de Heer voor ons gedaan heeft aan het kruis. We proberen het wel eens wat dichterbij te brengen met vergelijkingen. Stel, u bent thuis en uw huis staat in de brand... U begeeft zich in een brandend huis, u kunt er zelf niet uitkomen. En er is iemand die met gevaar voor eigen leven dat huis binnengaat, u uit dat huis haalt en u redt. Nou, het is een vergelijking, maar hoe dankbaar zult u die persoon wel niet zijn die uw leven heeft gered? Ik denk ongelooflijk dankbaar. En ik denk ook dat u graag iets voor deze persoon terug zou willen doen. Ik denk dat het grootste cadeau wat u aan deze persoon... zou kunnen geven, niet groot genoeg is voor het feit dat hij uw leven heeft gered. Er was dus een evangelist die zei, als je echt beseft wat de Heer Jezus voor jou gedaan heeft, dan ga je op je blote knieën de wereld door. Nou, ik vond het wel een mooie uitspraak. Ik weet niet of hij het ook echt gedaan heeft, maar... En hetzelfde is dat soms met Bijbelteksten. Dat we... soms ook onvoldoende begrijpen, wat staat er nu precies, wat is de rijkwijde ervan. En ik wil met u één voorbeeld noemen, dat is een tekst, een hele bekende tekst uit 1 Korinther 6 vers 20. Laten we hem heel even opzoeken, 1 Korinther 6 vers 20. Daar staat, dat is een hele korte tekst, tenminste het eerste gedeelte, u bent immers duur gekocht. Nou, ik denk dat u allemaal, net als ik, volmondig ja kunnen zeggen op deze tekst. Geweldig toch, dat we mogen weten dat we duur gekocht zijn. Dat we eigendom zijn van onze Heer Jezus Christus. Dat we eigendom zijn geworden van Hem. En dat niets of niemand ons uit zijn hand kan rukken. Geweldig. Amen, zou ik zeggen. Er zijn gemeentes, dan zeggen ze allemaal heel hard amen. Nou, wij zijn dat niet zo gewend. Maar ik denk dat u van binnen, amen, dat u van binnen allemaal volmondig amen kunt zeggen. Maar als we nog eens een keer over deze tekst nadenken, en wat dieper nadenken misschien, en proberen te begrijpen wat de reikwijdte is van deze tekst, dan komen we misschien ook nog tot wat anders. Want wat betekent het als je iets duurs hebt gekocht? Nou, ik zal ook dat proberen duidelijk te maken aan de hand van een voorbeeld. Stel, u heeft iets duurs gekocht. Laten we een voorbeeld noemen. U heeft net een hele mooie elektrische fiets gekocht. Dat is natuurlijk helemaal in. Ze zijn ook heel erg duur. U heeft er lang voor gespaard en u heeft die fiets kunnen kopen. En u gaat naar de fietsenzaak, want de dag is aangebroken dat u die fiets mag ophalen. U betaalt die fiets uiteraard en u neemt die fiets mee. Die fiets is niet langer meer van de fietsenzaak, maar die fiets is van u, want u heeft hem betaald. Nou, op dat moment bent u de eigenaar geworden van die fiets en dan mag u doen en laten wat u met die fiets wilt. Toch? Logisch. U mag ermee over het asfalt fietsen, u mag ermee door de modder fietsen. U mag hem ook thuis in de garage neerzetten en er gewoon naar kijken, omdat hij zo mooi is. Mag ook. Nou, u mag het helemaal zelf weten, want het is uw fiets. Nou, zo is het eigenlijk ook toen wij gekocht en betaald zijn door de Heer Jezus, door het bloed van de Heer Jezus, zijn wij zijn eigendom geworden. En hij mag nu eigenlijk bepalen wat hij met ons wil doen, toch? Ja, het is eigenlijk hetzelfde. Het thema van het weekend, en Marleen die zei het al even, van het gemeenteweekend was Jezus is Heer, dikke uitroepteken erachter. Wat mag het mij kosten? Vraagteken. En inderdaad, de kosten, die maken het soms een klein beetje ongemakkelijk. Net als bij deze tekst net, hè, als we er nog een keer over nadenken en we denken er wat dieper over na, wat het nou echt betekent, dat de Heer Jezus mag bepalen wat Hij met ons leven doet, als Hij eigenaar geworden is van ons, en dat is Hij, dan zijn het eigenlijk de kosten die het soms wat ongemakkelijk maken. Dat vinden we lastig, want als we ons werkelijk beseffen wat het betekent, dan realiseren we ons dat het ons wat kost. En ik vind dat zelf ook lastig. Enerzijds te weten dat ik van de Heer Jezus ben en dat Hij mijn leven mag bepalen. Ik leef alleen voor U. En anderzijds dat er nog zoveel dingen zijn in mijn leven die ik zelf wil vasthouden en die ik zelf wil doen. Toen wij tot geloof zijn gekomen, toen is er wat met ons gebeurd. Dat kunnen we lezen in, even kijken waar staat dat, Colossenzen 1 vers 13. Misschien is het ook goed om dat samen te lezen, Colossenzen 1 vers 13. In Colossenzen 1 vers 13 daar staat, Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Er staan twee belangrijke dingen in. Hij heeft ons getrokken uit en Hij heeft ons overgezet. We zijn van het ene koninkrijk naar het andere koninkrijk overgegaan. Toen we de Heer Jezus nog niet kenden, zaten we gevangen in het koninkrijk van de Satan. En in dat koninkrijk, daar waren we gebonden, daar werden we wreed onderdrukt. En Paulus noemt het in de Romeinenbrief, we waren slaven van de zonde. We hebben net ook gezongen, volgens mij in een lied kwam het voorbij. Maar toen we de Heer Jezus hebben leren kennen, zijn we daar uitgetrokken, heeft Hij ons uit het koninkrijk gehaald en heeft Hij ons overgezet in het koninkrijk wat geregeerd wordt door onze Heer Jezus Christus. En dat is een koninkrijk waar we nu zijn, wat zich niet kenmerkt door gebondenheid en gevangenschap, maar wat zich kenmerkt door vrijheid en liefde. Want dat koninkrijk wordt geregeerd door onze Heer Jezus Christus. En de Bijbel zegt, we zijn vrijgemaakt van de zonde en we zijn dienstbaar geworden aan de gerechtigheid. Een hele tegenstelling. En dat is er met ons gebeurd. En we zijn dus nu vrij. En dat is heerlijk om te beseffen dat we vrij zijn. We zijn ook vrij in het maken van keuzes in ons leven als christen hier op aarde. Nou, betekent dat dan dat we alles maar kunnen doen wat we willen? Nou, in principe denk ik wel, want we zijn vrij. Bij vrijheid hoort keuzevrijheid. Maar Paulus zegt in Galaten 5 vers 1, zegt hij ten eerste, opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Maar hij haast zich ook om te zeggen, want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. De liefde, dat is hetgene wat nu onze drijfveer is geworden in het koninkrijk waar we ons nu bevinden. De liefde tot Christus en de liefde tot elkaar. En dat is eigenlijk de drijfveer die ons nu de keuzes laat maken in ons leven, in de dingen die we doen. Als het goed is tenminste. Nou, als we dan vrij zijn en nu geregeerd worden door onze Heer Jezus Christus, welke keuzes maken we dan in ons leven? We hebben maar één leven, althans, we hebben een eeuwig leven. Maar ik bedoel even, hier op aarde hebben we maar één leven. En voor de ene is dat, als hij tot geloof gekomen is, jong tot geloof gekomen is, is dat nog een heel leven wat voor je ligt. En een ander die op latere leeftijd tot geloof gekomen is, die heeft misschien dan maar een heel klein stukje. Maar we hebben allemaal keuzes. We kunnen allemaal keuzes maken in het leven. Nou, christenen die gaan daar verschillend mee om. Misschien een beetje gechargeerd en misschien ook wel een klein beetje met een knipoog. Zou je kunnen zeggen dat er drie soorten christenen zijn. Er zijn christenen die zoveel mogelijk uit het leven willen halen. Het leven is kort, maar ze hebben een hele lange bucketlist. En alles wat er op die bucketlist staat, ja, dat moet eigenlijk nog gebeuren. Het gaat om plezier maken, het gaat om zoveel mogelijk dingen doen, genieten. Ja, want het kan zomaar over zijn. Er is ook een groep christenen die zegt van ja, het leven is kort, maar het kan niet kort genoeg zijn, want het leven hier op aarde, dat is één groot tranendal. Het is kommer en kwel. Je moet er ook niks van willen maken. Het gaat om het eeuwige leven. Het gaat niet om nu, maar het gaat om het eeuwige leven. Daar gaan we naartoe. En voor hun kan het leven niet kort genoeg duren. Zij zijn liever nog vandaag bij de Heer dan morgen. Dan heb je ook nog een derde groep, om het zo maar even te zeggen. Christenen die zich ook realiseren dat het leven kort is, maar door de Heer gegeven. En die ervoor kiezen om de tijd dat ze hier op aarde zijn, nuttig te besteden. Tot eer van Hem. Tot eer van Hem leven en de dingen doen, mag ik het zo zeggen, waar de Heer blij van wordt. Nou, tot welke groep behoort u? Ik moet eens over nadenken. Als ik naar mezelf kijk, dan denk ik, ik heb van alle drie wel iets weg. Maar ik verlang er ook naar om toch zoveel mogelijk tot de derde groep te horen. En toen ik daar wat verder over nadacht, toen dacht ik van, welke keuzes maak ik in het leven? Heb ik misschien ook, laat de Bijbel misschien ook zien welke verantwoordelijkheden we hebben als christen. Laat ik daar eens mee beginnen. Want dat bepaalt misschien ook de keuzes die ik maak. Nou, ik denk dat we uit de Bijbel kunnen leren dat we als christen drie verantwoordelijkheden hebben. Ik zal niet alle teksten voorlezen, maar ik zal ze wel noemen, zodat u ze misschien later nog een keertje kunt nalezen. Maar ik denk dat de eerste verantwoordelijkheid is die wij hebben als christen, dat is een verantwoordelijkheid die we hebben tegenover God. En dat is een verantwoordelijkheid eigenlijk die ieder mens heeft. God is de schepper, de mens is het maaksel, en om die reden dat God de mens gemaakt heeft, heeft de mens een verantwoordelijkheid naar God toe, naar zijn maker. Maar omdat we ook gekocht en betaald zijn door het bloed van de Heer Jezus, heeft Hij ook om die reden ook een recht op ons. Eigenlijk heeft Hij een tweevoudig recht op ons. Eén, omdat Hij ons gemaakt heeft. En twee, omdat Hij ons gekocht en betaald heeft. En dat geeft ook eigenlijk een soort tweevoudige verantwoordelijkheid van ons naar God toe. De tekst die ik daarbij wil noemen overigens is Efeze 2 vers 10. Daar staat, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, die God tevoren heeft bereid, opdat we daarin zouden wandelen. Een bekende tekst. Nou, de tweede verantwoordelijkheid, die we denk ik als christenen hebben, is de verantwoordelijkheid naar onze naasten toe. Naar onze ongelovige buurman, buurvrouw, familie. Nou, iedereen in onze omgeving die de Heer nog niet kent. God wil dat er niemand verloren gaat. En wij mogen het evangelie vertellen. Bekende tekst uit Matthäus, waarin de Heer Jezus tegen de discipelen zegt, gaat heen, maakt de volken tot mijn discipelen. Dat zegt hij ook tegen ons, dat we het evangelie mogen brengen. Naar ongelovigen toe, die de Heer nog niet kennen. En ik denk dat we daarbij ook mogen zien dat we ook een verantwoordelijkheid hebben, niet alleen naar ongelovigen, maar ook naar gelovigen, ook naar onze broeders en zusters. Ik denk dat dat ook belangrijk is, dat we ook die verantwoordelijkheid hebben om naar elkaar om te zien. De Bijbel die zegt in Galaten 6 vers 10, laten we goed doen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Ik vind het een hele mooie tekst, waarin we worden opgeroepen om ook naar elkaar als broeders en zusters om te kijken en goed te doen. Dus een verantwoordelijkheid tegenover God, een verantwoordelijkheid tegenover onze naasten, gelovigen en ongelovigen. En ik denk ook een verantwoordelijkheid tegenover onszelf. En daar bedoel ik mee dat wij allemaal, ik ook, ooit voor de troon van onze Heer Jezus zullen staan, waar ons leven beoordeeld zal worden op datgene wat we hier op aarde hebben gedaan. Dus drie verantwoordelijkheden. Nou, dan kan ik me voorstellen, want verantwoordelijkheden is toch een klein beetje een zwaar woord, dat u zegt van, nog meer verantwoordelijkheden, maar ik heb al zoveel verantwoordelijkheden in het leven. Ik heb mijn school, ik heb mijn werk, mijn agenda zit helemaal vol, er kan gewoon echt niks meer bij. Tuurlijk, ik heb de Heer Jezus lief, ik loop de wedloop en ik ga hem ook uitlopen. Maar vraag me alsjeblieft niet om onderweg nog allerlei dingen te moeten doen. Het lukt me gewoon niet. Met alle verantwoordelijkheden die ik heb. En ik denk ook dat we leven in een tijd waarin onze verantwoordelijkheden die we hebben inderdaad soms zwaar zijn. En dat kan ook een druk op ons geven. En het is ook zeker niet mijn intentie vanochtend om daarbovenop nog een keer de druk te leggen om allerlei dingen te moeten doen voor de Heer. Want als we dingen voor de Heer doen, en dat hebben we net gezien, dan is dat omdat we vrij zijn. We hebben daar een keuze in. En als we dingen voor de Heer doen, is dat niet omdat het moet, maar omdat het kan. En omdat we dat doen uit dankbaarheid en uit liefde voor Hem. Want zoals ik al zei, we hebben allemaal onze verantwoordelijkheden. En dat is ook goed, want ook God heeft u ook op een bepaalde plaats gesteld in deze maatschappij. Of dat nou is in uw gezin, of op uw werk, of waar u bent. En die druk die kan soms best hoog zijn. En wat ben ik dan ook blij, en ik denk ook dat met het oog daarop ook die tekst in de Bijbel is opgenomen. Colossense 3, vers 23, laten we hem ook opzoeken met elkaar. Het is een enorm bemoedigende tekst. Voor als u in deze situatie zit, dat u zegt van ja, maar ik heb zoveel verantwoordelijkheden, ik ben druk. Het lukt gewoon niet. Ik zou heel graag dingen willen doen, maar het lukt gewoon niet. Dan staat er in Colossense 3, vers 23. En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heren en niet voor de mensen. In de wetenschap dat u van de Heren als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heren Christus. Nou, dit wordt gezegd over onze normale dagelijkse dingen. Over de verantwoordelijkheden en de taken die we te doen hebben. En wat is het dan geweldig om te lezen dat als je dat van harte doet, als voor de Heer, hè, dus doe het alsof de Heer je werkgever is, zeg ik dan even, dan wordt hij daar blij van. En dat vindt hij zo waardevol dat hij dat zal belonen. Dat zegt deze tekst. En dat vind ik een enorme bemoediging voor alles wat we in ons leven te doen hebben. gewoon beloond worden voor de dagelijkse dingen die je doet. En dat is zoals God is. God is een beloner voor de dingen die we doen. Als we het van harte doen en we doen het voor hem, dan zal hij dat belonen. En laat dat vooral ook voor u een bemoediging zijn en voor ons allemaal. Of een bepaalde druk of een bepaalde last wegnemen als het gaat om, nou ja, we horen het wel vaker, dat we dingen voor de Heer moeten doen. We hebben vanochtend nog een hele lijst gehoord. We zoeken iemand voor de bibliotheek, we zoeken iemand voor de leiding bij RTL, we zoeken iemand. Ontspannenheid is ook belangrijk om daar op een goede manier mee om te gaan. En deze tekst die kan daarbij helpen. Maar dan toch ook, en die wil ik toch ook noemen, de andere kant. Als we keuzes maken in het leven, en we kunnen keuzes maken, zijn we dan ook bereid om keuzes te maken, zoals deze graaf van Zinzendorf deed, waar ik mee begonnen ben, om dingen voor onze Heer te doen. En dat kost wat. Maar waarom zouden we dat doen? Nou, dat zouden we moeten doen omdat de Bijbel duidelijk aangeeft dat God zoekt werkers. Er is werk te doen. God zoekt arbeiders. Nogmaals, we hebben het voorbeeld gehoord, er is heel veel te doen, ook in de gemeente van God. Maar God zoekt arbeiders. En dat bracht mij bij de gelijkenis in Matteüs 20. En die wil ik graag met u lezen en daar wil ik er iets over zeggen. De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard, Matteüs 20. Want het koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes, die 's morgens vroeg erop uitging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Nadat hij met de arbeiders eens geworden was voor een penning per dag, zond hij hen zijn wijngaard in. En toen hij omstreeks het derde uur erop uitging, zag hij anderen werkloos op de markt staan. Ook tegen hen zei hij, gaat u ook naar de wijngaard en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En zij gingen. Toen hij nogmaals erop uitgegaan was, omstreeks het zesde en het negende uur, deed hij hetzelfde. En toen hij omstreeks het elfde uur erop uitging, vond hij weer anderen werkloos staan en hij zei tegen hen, waarom staat u hier de hele dag werkloos? En ze zeiden tegen hem, omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen, gaat u ook naar de wijngaard en u zult ontvangen wat billijk is. Nou, wat zien we hier? We zien hier een heer van de wijngaard, heer des huizes, die op zoek gaat naar arbeiders. Nou, ik denk dat we het zo mogen uitleggen dat de heer, God wordt hier voorgesteld als een heer van de wijngaard. En hij zoekt mensen, ook in deze tijd, die voor hem willen arbeiden. En de wijngaard, ik denk dat we daar de wereld in mogen zien. Ik denk dat deze gelijkenis, dat we die ook kunnen uitleggen, dat vroeger Israël was, maar dat nu de wereld is. Dat is het werkterrein, dat is de wijngaard. En we zien hier dat de heer van de wijngaard, dat hij 's ochtends vroeger al op uitgaat om arbeiders te zoeken. En dat doet hij daarna nog 4 keer op de dag. Hij gaat er 4 keer op uit om arbeiders te zoeken. En het lijkt er dus op dat er steeds te weinig arbeiders zijn. Want daarom gaat hij er steeds weer op uit. En dat doet ons een beetje denken aan wat de Heer Jezus zegt in Matteüs 9, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn er weinig. Smeek dan de Heer van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitstuurt. Smeek dan de Heer dat hij arbeiders in zijn oogst uitstuurt. Zo hoog is de nood. In het Engels staat daar het woord urge. Dring erop aan, want er is nood. Dring erop aan, stuur arbeiders. En het is nodig, want er zijn zoveel mensen die de Heer nog niet kennen. En God zoekt mensen die over hem willen vertellen in deze wereld. Die erop uit willen gaan om het evangelie te vertellen. De boodschap van redding en van verlossing. Wat we ook lezen hier in het eerste gedeelte is dat hij arbeiders vindt die werkloos zijn. En die heer van de wijngaard die vraagt aan hen, waarom staan jullie hier werkloos? Wat een beetje doorklinkt in die vraag, voor mij als ik het goed lees, Zo van, ja, waarom staan jullie hier werkloos? Jullie weten toch dat er heel veel werk te doen is? Waarom staan jullie hier werkloos? Blijkbaar boden ze zichzelf niet aan voor werk. Maar ze stonden daar gewoon, ja, werkloos. En als de Heer dat aan hen vraagt, dan zeggen de werkers, ja, niemand heeft ons ingehuurd. Nou, misschien was het zo, het staat er niet, maar dat er andere heren van wijngaarden hen niet wilden hebben, omdat ze misschien niet goed genoeg waren, dat weten we niet, dat staat er niet. Maar hoe het ook zij, in het werken voor de Heer is iedereen bruikbaar. God zoekt niet alleen de goeie, de beste, maar God zoekt iedereen. In de wijngaard van God kan iedereen werken. Iedereen mag daar naartoe. Want je ziet ook alle arbeiders die hier gevonden worden, die deze heer van de wijngaard vindt, die stuurt hij naar de wijngaard. En ze gaan allemaal aan het werk. Waar het God om gaat, is dat wij beschikbaar zijn. Ik denk dat dat het belangrijkste is waar het om gaat. Iemand die beschikbaar is, kan God ook bruikbaar maken. Maar aan iemand die bruikbaar is, maar niet beschikbaar, ja, daar heeft God niets aan. Misschien moet ik hem nog één keer herhalen, want het ging misschien een beetje snel. Iemand die beschikbaar is, kan God ook bruikbaar maken. Maar aan iemand die bruikbaar is, maar niet beschikbaar, ja, daar heeft God niets aan. Die is niet bereid om voor hem te arbeiden. Ik las een verhaal van iemand die, met één been, die ooit voor een zendingscommissie gezegd zou hebben, als mensen met twee benen niet gaan, ja, waarom zal ik dan niet gaan? Iemand met één been, ik vond het wel een mooie. Iedereen is bruikbaar in de wijngaard van de Heer. Nou, gaat arbeiden dan alleen om evangeliseren en om zending? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat we dat breder mogen zien. Ik denk dat alles wat we voor de Heer doen, uit dankbaarheid en uit liefde voor hem, dat het daarom gaat. En het hoeft echt niet ver weg te zijn. Hè, want we denken misschien vaak van, ja, het gaat over evangelisatie en zending en we moeten erop uit. Nee, ook u heeft allemaal, wij hebben allemaal een eigen wijngaard. Direct in onze omgeving. Ons werk, onze buurt, ons gezin, onze familie. En mag ik er ook de gemeente aan toevoegen, nogmaals. We hebben vanochtend ook weer gehoord. Ook daar is heel veel werk te doen. Ook hier in de ECG 2.0. En ik noemde net al even het woord nood. Ik denk dat er ook heel veel nood in deze wereld is. En die nood wordt alleen maar groter. En ik denk dat we daar als christenen ook heel veel kunnen betekenen. Ook hier in Uithoren. Ook daar denken we na over ECG 2.0. Hoe relevant kunnen we zijn, ook als gemeente hier in de directe omgeving? Gewoon praktisch. In Spreuken 14, vers 35 staat een hele bijzondere tekst. Daar staat, maar wie zich over een arme ontfermt, eert hem. En dan hem met een hoofdletter. Dus als je je over een arme ontfermt, daarmee eer je God. En op een andere plek in Spreuken staat, eigenlijk een beetje dezelfde tekst, maar daar staat er nog bij, dat de Heer je... Dat zal vergelden. Hij zal dat belonen als je je over een arme ontfermt. Dus gewoon praktisch zijn, iemand hulp bieden, luisterend oor, iemand eens een kaartje sturen, er voor iemand zijn. Daar gaat het om. Gewoon de geur van Christus, we hebben dat laatst ook nog gehoord in een boodschap op zondag, de geur van Christus die mogen verspreiden naar onze omgeving. Dus we moeten niet te groot denken, dat hoeft helemaal niet, maar ons gewoon de vraag stellen van waarmee kan ik de Heer dienen en wat mag ik voor hem doen vandaag op de plek waar ik ben. God die vroeg aan Mozes, wat heb je in je hand? En Mozes zei een staf. En Elisa die vroeg aan de weduwe van wat heb je in je huis? En die weduwe zegt een kruikje olie. En de Heer Jezus die vroeg aan de discipelen, hoeveel broden hebben we? En ze zeiden, 5 broden en 2 vissen. Gewone, normale, dagelijkse dingen. Nou, als u de geschiedenissen kent, dan weet u dat God daar bijzondere dingen mee heeft gedaan. En ik denk dat God nog steeds op die manier werkt en wil werken. Gewoon door ons heen, met de dingen die we hebben, geef het aan de Heer. En hij zal er zijn ding mee doen. Dan gaan we naar het tweede gedeelte van de gelijkenis, vanaf vers 8. Omwille van de tijd zal ik niet alles voorlezen, maar u kent het gedeelte. Eigenlijk zit een beetje de spanning in het tweede gedeelte. Hè? Als de arbeiders worden beloond, dan proeven we daar wat irritatie bij een van de arbeiders. Die 's ochtends al zijn ingehuurd en die hetzelfde betaald krijgen als degene die aan het einde van de dag zijn ingehuurd. En enkele uurtjes gewerkt hebben. En daarmee zou je misschien kunnen denken dat de heer van de wijngaard, ja, is dat nou wel eerlijk? Zij vonden het niet, maar ja, dat is vaak, hè, wat we ook denken bij deze gelijkenis, van ja, dat is toch niet eerlijk. Dan laten we kijken, want als we vanaf vers 13 dan even lezen, dan denk ik dat we daar zien hoe de heer van de wijngaard werkelijk is. Dan zien we een aantal hele mooie eigenschappen van God als het gaat om het belonen, maar ook als het gaat om als wij werken voor de Heer, hoe is God? Want in vers 13, daar zegt hij, maar hij antwoordde en zei tegen een van hen, vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over een penning? Ja, dat was toch zo. Ze waren zelf een prijs overeengekomen. Ze zouden voor één penning per dag zouden ze werken. Dus de Heer is rechtvaardig. De Heer is rechtvaardig in wat hij doet. Of hij doet wat hij zegt en hij is rechtvaardig. Nou, wij hoeven met God niet te onderhandelen over ons loon, denk ik. Laat het maar aan hem over. Wij mogen gewoon doen wat onze hand vindt om te doen. Maar God is rechtvaardig. En dat is goed om te weten. God bepaalt. En dat zien we ook in het volgende vers, in vers 14. Want wat leren we daar over de Heer van de wijngaard, over God? Daar staat, neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam, hetzelfde geven als aan u. Daarin zien we dat God soeverein is in zijn handelen. God is soeverein, hij bepaalt. En God zal al het werk wat we voor hem doen, op zijn eigen waarde inschatten en belonen. En of we nou veel voor hem doen, of weinig, of dat nog groot is, of klein, alles wat we voor hem doen zal hij naar waarde inschatten en zal hij ons voor belonen. En daar mogen we op vertrouwen. En dan in vers 15 zien we nog iets moois. Daar zegt de Heer, of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? De Heer is goed. De Heer weet wat we nodig hebben. Hij geeft wat we nodig hebben. Niet altijd wat we willen, maar hij geeft wat we nodig hebben. En daarin is hij goed voor ons. Drie prachtige eigenschappen van de Heer die we mogen leren kennen als we hem mogen dienen en als we voor hem mogen arbeiden. En dat mag ook een bemoediging zijn, ook in de keuzes die we voor hem maken. Ook al kost het soms iets, ook al moeten we daarvoor iets soms van onszelf opzij zetten, dan mogen we weten dat we een God hebben die genadig is, liefdevol, soeverein, goed en rechtvaardig. Goed, ik ga afsluiten. Ik heb vanochtend u een klein beetje willen aansporen om werkelijk te beseffen wat het betekent wat de Heer voor ons gedaan heeft. En dat hij het in ons leven voor het zeggen heeft, want dat zegt Gods woord. En dat ook onze keuzes eigenlijk zou moeten bepalen die we hier op aarde maken. Dat we mogen leven tot eer van hem, maar dat we ook voor hem mogen arbeiden. Want er is veel werk te doen. Ik vond het wel mooi, al die voorbeelden die vanochtend voorbij kwamen. Er is veel werk te doen. Niet alleen in de gemeente, maar in de hele wereld. Ook de nood die er is, zoals ik net al heb gezegd. En ik heb u willen bemoedigen door te kijken naar deze gelijkenis, naar de eigenschappen van de Heer. Dat we een Heer hebben die goed is, rechtvaardig en soeverein in zijn handelen met ons, die voor hem mogen werken. En nogmaals, het maakt daarbij niet uit of we veel doen, of dat we weinig doen, klein of groot. De motieven van ons werk, waarom we het doen, namelijk de dankbaarheid en de liefde die we hebben voor de Heer, die zijn voor hem veel belangrijker dan het werk zelf. Dat moeten we goed onthouden. Het gaat in die zin niet direct om het werk, maar het gaat om de motieven die erachter zitten, waarom we het doen. En ik hoop dat dat is uit liefde en dankbaarheid voor wat hij voor ons heeft gedaan. En ik dacht als laatste, dacht ik nog aan Maria. Maria die begreep heel goed en besefte heel goed wat de Heer Jezus zou gaan doen. De Heer Jezus moest nog sterven aan het kruis, maar ze wist wat hij zou gaan doen en ze begreep dat heel goed. En haar tranen die vielen op de voeten van de Heer Jezus. En zij droogde zijn voeten af met haar haren en zalfde zijn voeten met een nardissalf. En deze nardissalf, die had een waarde, iemand heeft dat een keer uitgerekend, van 300 daglonen. Je zou kunnen zeggen van ruim een jaarsalaris. Dit had Maria heel veel gekost, maar ze had het over voor onze Heer. En de discipelen, als je het verhaal leest, die hebben daar kritiek op. Maar de Heer Jezus die bestraft dat en zegt van laat haar begaan, want ze doet het voor mij. Want de Heer Jezus die werd daar blij van, mag ik het zo zeggen. Die waardeerde het werk, die waardeerde wat Maria voor haar deed. Nou, Maria gaf het beste wat ze had en bespaarde daar niet op, omdat ze hem lief had. Nou, dat wil ik ook aan u meegeven en in eerste plaats ook aan mezelf hoor. Ik heb deze preek eigenlijk in eerste plaats voor mezelf geschreven. Hij is het waard om voor hem te kiezen, elke dag weer. Om voor hem te leven, tot eer van hem, maar ook om voor hem te arbeiden. Amen.